In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 30e psalm. En daarvan het 1e en het 3e vers. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer. Terwijl gij mij uw bijstand bood, mij optrok uit de diepste nood. Wat er verder volgt in het 1e en het 3e vers van de 30e psalm. het woord van de Heere gaan openen in het Nieuwe Testament. De schriftlezing vindt u in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het 13e hoofdstuk, Johannes 13. En daarvan lezen we vers 1 tot en met 17. Johannes 13, vers 1 tot en met 17. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 86e psalm. En daarvan het 6e vers. Leer mij naar uw wil te handelen, zal dan in uw waarheid wandelen. En wat er verder volgt in het 6e vers van de 86e psalm.
En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn ure gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, toen u de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gegeven had, dat hij hem verraden zou, Jezus, wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal en legde zijn klederen af, en nemende een linnendoek, omgordde zichzelf. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met het linnendoek waarmede hij omgord was. Hij dan kwam tot Simon Petrus en die zeide tot hem: Heere, zult gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Petrus zeide tot hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: Indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. Simon Petrus zeide tot hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van ode dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gij lieden zijt rein, doch niet allen. Want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zeide hij: Gij zijt niet allen rein. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zeide tot hen: Verstaat gij wat ik u lieden gedaan heb? Gij heet mij meester en heere, en gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik, de heere en de meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Voorwaar, zeg ik u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, noch een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. Ik geloof in God de Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
de drie preken rondom de bediening van het Heilige Avondmaal willen we stilstaan bij deze geschiedenis uit Johannes 13. En dan vanmiddag in de dienst van voorbereiding de versen 4 en 5, Johannes 13, het vierde en het vijfde vers. Waar het woord van de Heer onze tekst luidt: stond op van het avondmaal en legde zijn klederen af en nemende een linnen doek, omgordde zichzelf. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmede hij omgord was. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 106e psalm, de versen 8, 12 en 24, maar zij vergaat een seren werk. In het 12e vers, hun hart vergat de opperheer, en vers 24, nochtans was God met hen begaan. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 136e psalm, het eerste, het 23e en het 26e vers, vers 1, vers 23 en vers 26 van 136, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, stel je voor, je zit aan tafel met elkaar en ineens komt je moeder met die vraag: wie wil er straks even naar de winkel toe? Wie helpt er straks met de vaat? Wie ruimt er straks de schuur op? Zo zal het bij jullie thuis denk ik allemaal wel eens gaan. En iedereen kijkt elkaar aan. Niemand heeft er zin in. En alle hopen maar dat deze keer een ander het wel doet. Jij doet bovendien al zo vaak wat. Nu is er maar eens een keer de tijd voor je broertje of voor je zus om eens wat te doen. Misschien herken je dat wel. Wij zijn er niet zo happig op om allerlei klusjes te doen. En al helemaal niet vieze en smerige klusjes. Die laten we liever over aan een ander. Daar voelen we ons al snel te groot voor. Wij zijn niet graag de minste. Dat ligt ons niet. Zelfvernedering en zelfverloochening zit niet in onze genen. Bij Jezus Christus echter wel. En dat blijkt ook wel uit ons tekstgedeelte. En we willen naar onze tekst luisteren onder het thema eindeloze liefde. Drie gedachten. In de eerste plaats, wie gaat er door de knieën? In de tweede plaats, wie gaat daar op de knieën? En in de derde plaats, voor wie ligt hij op de knieën? Eindeloze liefde. Wie gaat er door de knieën? Wie gaat daar op de knieën? Voor wie ligt hij op de knieën? Samen zitten ze die avond aan één tafel. Jezus en zijn discipelen. Het is ergens in Jeruzalem. Misschien wel in die bovenzaal, waar ook het laatste Pascha is gehouden en het heilig avondmaal is ingesteld. We weten dat echter niet met zekerheid, want Johannes, de evangelist, die zwijgt daarover. En de Bijbelverklarers, die komen er ook niet helemaal uit. Sommigen menen dat het hier gaat om een gewone avondmaaltijd die de Heere Jezus met zijn discipelen heeft gehouden in die laatste dagen voor zijn lijden en voor zijn sterven. Dat hoeft ook niet vreemd te zijn, want ook op die dagen moest er 's avonds worden gegeten. En elke avond zaten ze dan ook met elkaar aan de maaltijd. De meeste verklaarders, en dat is ook de meest gangbare uitleg, die menen echter dat deze geschiedenis plaatsvindt op de laatste avond voor Jezus' gang naar Golgotha. Direct na deze maaltijd zal de Heere Jezus met zijn discipelen naar Gethsemane gaan. Het zou hier dan gaan om het laatste Pascha. En die laatste uitleg is ook het meest waarschijnlijke en die houden we ook maar vast als we vandaag en als de Heer het geeft volgende week zondag naar deze geschiedenis hopen te luisteren. Het is trouwens wel zo dat de andere evangeliën deze geschiedenis niet hebben. Van de voetwassing lezen we alleen maar bij Johannes. Dat kan ermee te maken hebben dat dit evangelie als laatste van de vier evangeliën is opgeschreven. En dat kan ertoe hebben geleid dat de apostel Johannes enkele zaken heeft laten opschrijven die tot nog toe verzwegen zijn gebleven. Sowieso legt deze apostel andere accenten dan de andere evangelisten. Maar hoe het ook zij, die avond in die stad zitten ze samen aan één tafel. Jezus en zijn discipelen. Het toont de band die ze met elkaar hebben. Tafelgemeenschap spreekt immers van een broederband. Samen de maaltijd gebruiken spreekt van de onderlinge liefdesband die er ligt. Aan tafel zit je immers met je familie of met je vrienden. En de maaltijd gebruik je met hen die van hetzelfde huis zijn. De familia Dei, het huisgezin van God. Zo hier in Jeruzalem, maar zo ook volgende week hier. Want het past immers niet dat je bij een vreemde jouw voeten onder de tafel steekt. Dat hoort niet. Er moet wel kennis zijn aan de gastheer. Dat gold toen in Jeruzalem, maar dat geldt nu nog steeds. Zijn wij geen vreemden van de Heere Jezus Christus? Is die kennis aan Jezus Christus er bij ons? Bij u? Bij jou? Bij mij? In elk geval wel bij hen. Bij die 12. Of eigenlijk slechts bij dat 11-tal. Want er is er immers één die er niet echt bij hoort. En dat komt later ook wel pijnlijk openbaar als Judas met een bende soldaten de hof van Gethsemane binnenkomt om de Heere Jezus Christus gevangen te nemen. En dan blijkt wel dat Judas er nooit echt bij heeft gehoord. Maar nu zitten ze er met elkaar aan één tafel. En Jezus zit in hun midden. Alles is klaar. Het eten is gereed. En alles staat op de tafel. Er liggen ongezuurde koeken. De saus die zit in de schaaltjes. De bekers die zijn gevuld met wijn. En het lam is geslacht en gebraden. Ze kunnen bijna beginnen. Er moet echter nog één ding gebeuren. Wat is dat? Nou, jongens en meisjes, dat begrijpen jullie ook wel. Want met smerige voeten zal jij thuis van je moeder de keuken niet in mogen. En met smerige handen zal je ook niet aan de tafel mogen zitten. Dat zal je moeder dan ook tegen je zeggen. Want met die vieze handen zou je de tafel verontreinigen. En je moet daarom eerst je handen wassen voordat je aan tafel mag zitten. Nu was men in Israël gewoon om voorafgaande aan elke maaltijd de voeten te wassen. Dat was ook nodig. Zeker als we bedenken dat men half liggend aan de tafel zat. Wij hebben ook netjes de voeten onder de banken. Maar bij hen lagen die voeten half op de bank. En iedereen kon zo die smerige voeten zien. En daarom was het ook nodig dat ze voor het eten de voeten gingen wassen. Zeker in die regio's waar men over die vaak stoffige wegen liep in een soort open sandaal. En daardoor kwam ook al het zand ook tussen hun tenen. En de voeten, die waren daardoor ook vies. En door de warmte waren het bovendien dikwijls ook zweetvoeten. Die roken bepaald niet fris. Voeten wassen deed je dan ook voorafgaande aan het eten. En daarvoor stond aan de ingang van elke eetzaal van een Joods huis een wasvat. Een teltje met water daarbij. En daar ging dan bovendien ook een handdoek bij waar men dan de voeten mee kon afdrogen. En als een gezin aan tafel ging, hielp men elkaar ermee. De gezinsleden wasten de voeten van elkaar. Maar als de gasten van buiten kwamen mee eten, dan was het de taak van de huisslaaf om de voeten te gaan wassen. Meestal was dat dan ook nog eens een buitenlander, wij zouden zeggen een gastarbeider. Zij moesten de meest vieze klusjes opknappen. Voeten wassen was in Israël dus vooral een slavenwerkje. Deze avond in Jeruzalem ontbreekt de slaaf. Die zou trouwens geen eens nodig hoeven te zijn. Want het is hier toch één familie, één gezin die aan de tafel plaatsneemt. De familia Dei. Door het geloof verbonden aan de Zoon van God. En daardoor geadopteerd als kind van God de Vader. Opgenomen in het huisgezin van God. En juist onder de discipelen van de Heere Jezus zou men dan toch elkaar moeten helpen om die tafel ook toebereid en geschikt te maken. En het zou dan toch ook vanzelfsprekend zijn dat ze elkaar zouden helpen in het wassen van de voeten. Want dat valt ook onder de gemeenschap der heiligen. Nog steeds. Ja, dat is ook voorbereiding. Toezien op elkaar. Omzien naar elkaar. Het helpen van elkaar. Dat is ook voorbereiding op de maaltijd. Voorbereiding op de tafelgemeenschap. Maar iedereen bleef zitten. Niemand kwam die avond in beweging. Niemand wilde door de knieën. En ze zullen elkaar eens hebben aangekeken en bij zichzelf hebben gedacht: laat die ander het maar mooi doen. Ik heb daar geen zin in. Dit klusje is mij te min. Dat is vies werk. Daar begin ik helemaal niet aan. En daarin verschilt Johannes niet van Jacobus. En Petrus niet van Judas. Niemand van hen wil er helpen. Terwijl ze even daarvoor toch wel hebben gestreden om het beste plekje in de buurt van de Heere Jezus. Want dat lezen we weer bij Lucas in het 22e hoofdstuk, dat er een strijd gaande was onder de discipelen als het ging om het beste plaatsje dat ze zouden krijgen in het koninkrijk van God. Ja, de meeste wilden ze wel zijn, maar de minste niet. Ze willen wel heersen, maar niet dienen. Ze vertikken het allemaal. Ze willen niet door de knieën, niet voor elkaar, maar ook niet voor de Heere Jezus. Want dat moeten we goed blijven bedenken. Ook de voeten van de Heere Jezus zaten immers onder het stof. Ook zijn voeten moeten gewassen worden. Maar ook daar voelden de discipelen zich allemaal te goed voor. Dit slavenwerk gaan ze echt niet doen. Geen van hen. En zo liggen ze daar bij Jezus aan één tafel. Met stinkende zweetvoeten. Ja, dat ook. Maar vooral met een hoogmoedig hart en een ellendig, stinkend zondaarsbestaan. Niemand van hen wil bukken. Niemand van hen wil buigen. Niemand van hen gaat er door de knieën. Niemand van hen wil de minste zijn. En dat gebeurt nu aan de avondmaalstafel met de Heere Jezus in hun midden. Wat is de kerk ver van zijn plaats. Zo kan een discipel van Jezus dus blijkbaar aan de tafel zitten. Met een hoogmoedig hart. Met een vleeselijk ik. Met een zondige eigenwilligheid. In een gestalte waarin hij het nog zo goed getroffen heeft met zichzelf. Dan zit je er wel. En dan hoor je er ook wel, tenminste 11 van die 12. Maar je zit er niet goed. Dat kan dus ook. Ook volgende week. Want de levend gemaakte kerk, die is niet altijd op zijn plek. Het kan een discipel van Jezus ook in zijn vlees vallen. Dat is te merken. Ja, te ruiken zelfs. De stank van de hoogmoed en van de zelfvoldaanheid komt er dan van af. En het aanzitten bij Jezus aan de tafel zal dan ook geen zegen achterlaten. Nog sterker, de tafel wordt er zelfs door verontreinigd. Maar dat laat de gastheer niet gebeuren. Want daarvoor is de tafel hem te heilig. En dit moment te bijzonder. En dat blijkt wel in onze tweede gedachte. Wie gaat daar op de knieën? Want ineens dan toch. Ineens is er beweging aan de tafel. Eindelijk is er iemand die de minste wil zijn. En eindelijk staat er dan iemand op. Zwijgend. Ja, dat wel. We zouden zeggen, dat is niet zo netjes, want aan de tafel moet je blijven zitten. En dat zullen jullie jongens en meisjes thuis ook hebben geleerd. Je mag niet zomaar van de tafel af en al helemaal niet ongevraagd. Daar moet dan toch wel een hele goede reden voor zijn. En die is er nu ook. Want de heiligheid van de tafel, het Pascha, is in het geding. En daarmee echter ook de zaligheid van zondaren. Want wat daar nu aan de tafel plaatsvindt, spreekt van datgene wat de Heere Jezus straks zal gaan doen. En daarom loopt die ene naar de ingang, waar dat teltje met water staat. Daar waar alles klaar lag om gebruikt te worden voor de voetwassing. Een hele bewuste actie. En Johannes beschrijft dat in een aantal stappen. We kunnen dat zo meelezen in die versen 4 en 5. Die eerste stap, hij stond op van het avondmaal. Die tweede stap legde zijn klederen af. Die derde stap nemende een linnen doek. De vierde omgordde zichzelf. De vijfde goot water in het bekken. De zesde begon de voeten der discipelen te wassen. En de zevende Hij begon ze af te drogen met een linnen doek. Een actie met 7 handelingen. 7. Het getal van de volheid. Ook dat is niet zonder betekenis. Het tekent deze handeling. In de eetzaal is er dan toch 1 die op zijn knieën gaat. Wie is dat nou? Wie is nou de minste? Wie vernedert zich hier nou? Wie is nou degene die dat slavenwerk op zich neemt? Het is hij die uit de hemel kwam. En op het punt staat weer naar de hemel terug te keren. Hij die alles weet. Zo zegt Johannes het tenminste, vers 3. Jezus, wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. De Heer Jezus die zich er ten volle van bewust was dat de Vader hem alle dingen in de handen had gegeven. En hij wist dat het moment nabij was dat hij zou terugkeren naar de hemel. Dan zal hij de hemelse troon bestijgen en vanuit de hemelse heerlijkheid regeren. Hij weet dat het uur van zijn verheerlijking nabij is. Nou, als er toch 1 reden heeft om zich te verheffen, is hij het wel. Als er 1 is die toch geen slavenwerk hoeft te verrichten, dan is dat toch wel Jezus, de koning der Joden. Toch bukt en buigt hij. Hij legt zijn opperkleed af en trekt het slavenkleed aan. Want door zichzelf te omgorden met de linnen doek, vertoont de Heere Jezus het beeld van een dienstknecht. We lezen dat immers bij Lucas. Als Lucas de verhouding tussen een heer en een knecht beschrijft, dan zegt hij in Lucas 17, het 8e vers. Maar zal hij niet tot hem zeggen, bereid dat ik te avond zal eten en omgord u en dien mij. Omgord u en dien mij. Jezus gaat hier dus slavenwerk verrichten. Werk dat de Joden te min vonden, te vies en te veracht vonden om dat zelf te gaan doen. Werk waarvoor ze buitenlandse slaven gebruikten. Nu gaat hij het doen. Hoog was Jezus' afkomst. Diep is Jezus' vernedering. Zij wilden het niet. Zij weigerden het. Hij deed het wel. Voor hen. In hun plaats. Zij deden het zelfs niet voor hem. Ze gingen zelfs niet voor hun meester op de knieën. Maar hij doet het wel. Als ware hij hun mindere. Voor hun hoogmoed stelt hij zijn vernedering. En voor hun trotsheid stelt hij zijn nederigheid. En voor hun zelfhandhaving stelt hij zijn zelfvernietiging. Dat is nou liefde. Eindeloze liefde. Liefde tot het einde. Ja, liefde tot aan het uiterste, maar ook liefde tot in het uiterste. En dat tekent nou zijn gang, zijn bukken en zijn buigen. Of zoals we het dan lezen in Johannes 13, dat eerste vers. Alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Het is Zoals de apostel Paulus dat later onder woorden heeft gebracht in zijn brief aan de Filippenzen. Als hij het daar zegt in Filippenzen 2. Die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn. Maar heeft zichzelf vernietigd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende. En is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens. Heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Daar gaat hij op de knieën. God in het vlees. Hij ligt er op zijn knieën voor 24 stinkende zondaarsvoeten. God knielt voor mensen. Het is de omgekeerde wereld. Een woordeloze preek bij een waardeloos werkje. Zichtbaar onderwijs in die avondmaalzaal bij de avondmaalstafel. En de contouren van het kruis, die worden hierin al zichtbaar. Zonder maar één woord te hebben gezegd, laat de Heere Jezus Christus hiermee zien waartoe hij is gekomen. Hij is gekomen als een die dient. En hij is gekomen als een die zichzelf er helemaal voor over heeft gehad. En zo spreekt de tafel toch van zijn borgwerk. Jazeker, toen in Jeruzalem die avond. Maar toch ook als de Heer het geeft volgende week hier. En aan de tafel verricht hij zijn dienstwerk. En alles spreekt daarvan. Zelfs datgene wat daar op die tafel staat. Het geslachte paaslam dat toont immers dat hij straks zijn leven zal geven tot in de dood. En die bekers met wijn, die wijzen heen naar zijn bloed dat hij zal vergieten. En als volgende week de tafel staat aangericht, is die schaal met brood en die beker met wijn al één zichtbare prediking van zijn dienstwerk. Het spreekt van het werk dat hij heeft gedaan. In een dienstknechtgestalte buigt hij zich neer. En met die ene handeling beeldt de Heere Jezus Christus nou heel zijn werk uit. Zo laag buigt hij nou. Zo diep daalt hij nu af. Hij was al afgedaald. Van de hemelse heerlijkheid. Naar deze aardse zondige werkelijkheid. Hij had zich al diep vernederd. Door te gaan liggen in een kribbe in een beestenstal. En hij was al ontdaan van alle verhevenheid. Door als zoon van een timmerman in een timmermanswerkplaats aan het werk te gaan. Daaruit bleek niets van zijn koninklijke afkomst. En daarin vertoonde hij al het beeld van een dienstknecht. Maar nu zakt en buigt hij nog dieper neer. Ja, zo dat hij voor hen op de knieën ligt. Dat hij daar ligt in het stof. Dat is zo ongehoord. Maar dit ongehoorde is nu precies het rijke evangelie. Want zo ver en zo diep reikt nou Gods eindeloze liefde. Dat hij, God zelf, voor hen door het stof kruipt. Dat is nou eindeloze liefde. Verbaast het u niet? Verwondert het u niet? En vertedert het uw hart niet? kijk nou eens goed naar die liefhebbende Christus. En zie nou eens naar die zelfopofferende liefde van Christus. En ziet u dan niet dat hij er enerzijds alles voor over heeft gehad om de tafel heilig te houden, en anderzijds om zijn discipelen rein te maken? Want hij wordt gedreven door liefde tot het recht van zijn vader en liefde tot het hart van zondige mensen. En ziet u dan niet hoe hij zichzelf helemaal wegcijfert? Nu nog in die eetzaal en straks op de kruisweg. Daar gaat zijn dienstwerk verder. Daar zet hij zijn treden richting de kruisheuvel, waar hij zichzelf helemaal zal wegschenken. En hij laat zich binden om het dienstwerk te verrichten. In dienst aan zijn vader en in de dienst voor de zijne. Want daar loopt zijn dienstwerk immers op uit. Op de gehoorzaamheid tot de dood. Ja, de dood des kruises. Want zoals de Heere Jezus in zijn klederen zijn mantel heeft afgelegd, zo zal hij straks zijn leven afleggen om voor hen te sterven. Hij geeft alles wat hij heeft. Zijn bloed, zijn lichaam, zijn leven. Wordt hier al zichtbaar, in die eetzaal, bij die eettafel. Alles heeft hij ervoor over. Zijn eer, zijn aanzien, zijn naam. En dat voor wie eigenlijk? En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Voor wie ligt hij op de knieën? Want Heere Jezus gaat hier op de knieën voor zondige mensen. En dat is nou zo wonderlijk. Want wij zouden immers voor God moeten knielen. Wij zouden immers voor hem op de knieën moeten gaan. Bukkend en buigend. Beseffend en belijdend wie wij zijn. In de erkenning van onze zwakheid, onze geringheid en onze zondigheid. Maar nu is het de Heere Jezus zelf die neerknielt voor een mens. Hij gaat de voeten wassen. Heel persoonlijk en tegelijk bij allen. Voeten waar het vuil van de zonde aankleeft. Voeten die stinken. En niet alleen maar van het smeet, maar bovenal van de hoogmoed. En voor wie knielt de Heere Jezus nou neer? Voor wie buigt de Heere Jezus zich hier nu neer? Dat is voor mannen die niet onder wilden doen voor elkaar. Dat is voor mensen die weigerden klein te worden in zichzelf. Dat is voor discipelen die zo vol bleken te zitten van stinkende hoogmoed en van opgeblazen zelfvoldaanheid. Dat is voor dat soort dat zich beter voelt dan een ander. Dat is voor die types die niet willen bukken en buigen voor een ander, waar zij te trots en te hoogmoedig voor zijn. En weet u, zo'n type ben ik nu. En bent u. En ben jij. Maar bij zo'n slag mensen horen wij nou. Bij die mensen die hoog staan in zichzelf. Want juist die hoogmoed is toch ook de wortel van onze zonde. En dat begon toch al in het paradijs, waar de mens in Adam tegen God in opstand kwam. En sindsdien zit de trotsheid en de hoogmoed en de zelfvoldaanheid toch in onze genen ingebakken. we hebben het zo goed getroffen met onszelf. En we menen dat we het nog zo goed doen in onszelf. En juist dat zondige ik, dat zit ons in een voorbereidingsweek toch ook dikwijls in de weg. We willen onszelf niet opgeven. We staan recht overeind. We willen onszelf handhaven. Dikwijls ook omdat we de zonden in ons leven niet willen opgeven. En ligt daar dan misschien niet uw probleem? Juist ook in een week voorafgaande aan de avondmaalsbediening. Je hebt niet alleen maar te stellen met allerlei zonden die je achtervolgen en waar je last van hebt. O ja, dat is waar. Ook dat kan de tafel zo op een afstand zetten. Je hebt vooral te maken met jezelf. Met je vleeselijk bestaan. Met je zondige ik. Met dat eigen ik dat altijd maar weer zichzelf zoekt te handhaven. En het altijd maar weer weigert om zichzelf op te geven. En dat eigen ik, dat zit u zo in de weg om met recht aan de tafel plaats te kunnen nemen. De Heilige Geest heeft u daar misschien zicht op gegeven. En u hebt daardoor ook te doen gekregen met uw stinkend, ellendig zondaarsbestaan. Want dat was nu het grootste probleem bij die discipelen. Elk van hun wist heus wel dat hun voeten vies en vuil waren. En ze wisten ook wel dat ze zo niet aan de tafel konden. Maar ze wilden niet door de knieën. Om met dat teltje rond te gaan. Ze wilden niet de minste zijn. En zo kan dat liggen. Ja, u weet wel dat u vuil bent van de zonde. En je beseft ook wel dat je zo niet aan de tafel mag plaatsnemen. Maar alles in u verzet zich ertegen om uw zondig bestaan op te geven. Uw grootste probleem is de zonde van de zelfhandhaving. Van het behoud van uw eigen vleeselijk ik. Kijk nu eens naar hem, de zaligmaker. Hij ligt op zijn knieën voor hoogmoedige discipelen. En het doet hen beschaamd staan. Het zal hen hebben aangeklaagd en het zal hen hebben veroordeeld. En weet u, zijn vernedering vernedert nu ook mij. En klaagt mij aan. Stelt mij schuldig. En veroordeelt mij. Nog steeds. Hoe dieper hij buigt, hoe meer die hoogmoed van binnen aan mij knaagt. En hoe meer hij zijn liefde toont, hoe meer mijn liefdeloosheid ook blijkt. En die buigende en bedienende zaligmaker legt nou heel mijn Adamsnatuur bloot. En veroordeelt nou heel mijn Adamshart. En het ontdekt me aan mijn vijandschap en aan mijn hoogmoedig zondaarsbestaan. En ziet u dat het nou waar is? Dat niets een ziel meer veroordeelt en meer aanklaagt en meer schuldig stelt dan het zicht op het dienstwerk van Jezus. Want nergens wordt de zonde zo pijnlijk ervaren als bij het zien van het borgwerk van Christus. En die ontdekking aan zonde en schuld is toch het scherpst waar de Heer Jezus Christus zijn opofferende liefde toont. Want juist daar blijkt wie ik ben. Eén die altijd maar weer zichzelf bedoelt. En altijd maar weer zichzelf op het oog heeft. Aangrijpend. Schuldigstellend en veroordelend. ik, ellendig mens. Maar tegelijk bewijst die dienende zaligmaker daarin zijn zelfopofferende liefde. Want het is nou juist voor zo'n onwaardig, zelfvoldaan, hoogmoedig mens dat hij knielt. En dat tekent zijn zondaarsliefde. Eindeloze liefde. En dat geeft toch ook moed onderweg naar de avondmaalstafel. Want voor zo'n zaligmaker zijn geen voeten te stinkend en is geen hart te vuil. Hij ligt voor hen op de knieën. Ja, zelfs voor een Judas. Hij wast zelfs de voeten van Judas Iscariot, terwijl hij al wist wat deze Judas van plan was. Want de duivel, zo lazen we, heeft al bezit genomen van het hart van Judas. Toch was de Heere Jezus ook zijn voeten. En daarin laat hij zien wat hij zelf ook heeft gezegd. Dat hij zijn vijanden lief heeft. Maar nog meer laat hij Judas daarmee in zijn hart kijken. Want daarmee zegt hij tegen een Judas dat hij hem niet over heeft voor het verderf. En zo knielt Jezus, Gods Zoon, zelfs neer voor vijanden, voor goddeloze mensen. Ja, ook vandaag. Het is echt de omgekeerde wereld, maar dat is nou het evangelie van Gods genade. Ook vandaag ligt de zaligmaker voor u en voor jou op de knieën. En daarin toont hij zijn liefde. Want het is, zoals de apostel Paulus het later heeft gezegd in 2 Korinthe 5. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baadde. Alsof God door zijn knieën ging. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Hij smeekt zondaren om tot hem te vluchten. En hij bidt vijanden om hun verzet op te geven en zich aan hem over te geven. Zo diep wil hij nou buigen. Zo laag wil hij nu afdalen. Zelfs tot in het stof. En dat om tot in het stof toe neergebogen zondaren, om ze op te rapen en om ze te reinigen van al hun vuilheid en al hun ongerechtigheden. Want zegt Paulus in datzelfde hoofdstuk 2 Korinthe 5, want hij is het die tot zonde, tot vuilheid, voor ons is gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Zeg nu zelf, wat wilt u nou nog meer? Waar zou je het dan nog anders willen zoeken? Buigt hij soms niet diep genoeg? Is een vernedering, gaat hij niet ver genoeg? Mankeert er dan iets aan zijn offer? Denk je dan dat je eigen offers nog altijd beter zijn? O, laat u dan toch overtuigen door zijn neerbuigende liefde. En laat u dan toch inwinnen door zijn zelfopofferende liefde. Want in die diepe vernedering ligt toch de schoonheid van deze zaligmaker. En in zijn dienstknechtgestalte ligt toch ook de bekoorlijkheid van deze borg. Hij heeft gebogen van harte. En hij heeft gewillig gebogen. En hij heeft lief. Volkomen. En tot het einde. Zie dan niet langer op uzelf. Maar zie toch juist af van uzelf. En geef al uw hoogmoed. En uw zelfvoldaanheid dan toch op. Want alleen bij hem is er reiniging. En alleen door hem is er ook wassing van de zonde. En zie dan toch hoe hij bukt en hoe hij buigt. Een nederige dienstknecht. Zekers. Maar zo een volkomen zaligmaker van in zichzelf volkomen verloren zondaren. Ja, u hebt gelijk. Onderweg naar de avondmaalstafel zit uw zondigheid en zit je smerigheid en zit uw ongerechtigheid u in de weg. Maar dat vuil krijg je onmogelijk zelf weggepoetst. En als je het al zou proberen, dan zou je aanlopen tegen je onmacht, tegen je onwilligheid en tegen je onverbeterlijkheid. Het zit u in de weg, het is waar. Maar het zit hem niet in de weg. Want hij wil langskomen, die grote voetenwasser. En hij is het die neerknielt voor zondige en stinkende zondaren. En zo betuigt hij aan hen zijn liefde. En hij heeft zichzelf tot zonde laten maken om zo een volk van zondaren te reinigen en te wassen in zijn dierbaar bloed. Hij doet dat van harte en gewillig. Hoe zie dan toch die lijdende knecht des Heren? Want in hem alleen ligt de reiniging van uw zonde. En alleen in hem ligt de wassing van je ongerechtigheden. En leef dan ook niet langer aan deze zaligmaker voorbij. Hij is het die diep neerbuigt, opdat hij al uw vuilheid op zich zal nemen en weg zal dragen en u rein plaatst voor God in de hemel. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, daarvoor komt u toch toe. De dank en de eer. Dat gij die God zijt die in onze lage stand. En Heere, dat is het toch. Juist als we hoog staan in onszelf. Zelfvoldaan, trots. De knieën niet buigt. En menend het recht aan onze kant te hebben. En het zelf te weten. Maar juist dat tekent dan onze lage stand. Onze diepe val. Dat we zo nog menen te staan in onze hoogheid. Maar dat gij nou juist in die lage stand ons genadig reikt de hand. Het is door uw goedheid en uw ontferming dat gij nou zulke mensen nog omziet en aan zulke genade bewijst. O Heere, daar kunnen we toch niet bij. Dat u, o Heere Jezus Christus, koning van de kerk, uw hemelse heerlijkheid, het gewaad wat gij aanhad in de hemelse gewesten, hebt uitgedaan, hebt afgelegd en de gestalte van een dienstknecht hebt aangenomen, de mensen gelijk geworden, ja, nog dieper gedaald, zelfs voor hen op de knieën zijt gegaan. Als we dat toch zien, verbreekt dat toch ons trotse hart. O Heere, gij kent ze, die zelfs daarbij nog recht overeind staan in hun godsdienst, maar daarmee in hun verzet tegen u. O Heere, verbreek het alles, opdat ze op de knieën als een arme zondaar terechtkomen en het wonder mogen verstaan dat daar waar alles tegen hen getuigt en alles hen aanklaagt en hen veroordeelt, dat gij op die plaats geweest zijt, in hun plaats, ik voor u, om zo voor hen het leven, de zaligheid te verwerven. Dat u zo met ons gaan, de voorbereidingsweek in, alles wegnemen wat in de weg staat. En ons daar brengen, door de knieën, voor u de Heer. En we mogen zien op het Lam Gods, die dierbare borgen middelaar, die zijn dienstwerk heeft verricht. Gaat u dan ook met ons, waar onze voeten ook heen gaan. Of ze nou over het water moeten, of ze over de weg moeten, of ze naar het ziekenhuis gaan, naar onze werkplaats, naar school, wilt u in alle dingen gedenken. Behoeden en bewaren, maar bovenal doen leven, uit u en tot u, opdat uw naam de eer mag ontvangen van al uw werk, om Christus wil. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 135e psalm en daarvan het derde vers. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle kroon. Vers 3 van 135. Ga heen in vrede met uw dragende de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.